bosbranden, tientallen doden. Is Israël weer in nood? Er zal verlossing komen, want Gods goedheid is zeer groot. De rotskoepel met zijn gouden dak. De Al-Aqsa moskee met zijn zilveren dak. Verdwijnen. De kaart geveegd worden. Jazeker. Dan zegt de Heere. Ik heb die plek begeerd. Daar is mijn Ariel. Daar is mijn vuur- en haardsteden, de Sionsberg. Want Sion is van God begeerd. En daar zal ik wonen. Tot in eeuwigheid. Hoe? Wie? Hoe? Bij de terugkeer van onze koning, van Israëls God gegeven, Jezus Christus op de wolken des hemels. Die het Emmanuels teken voor ons en voor de wereld zichtbaar zal maken. Immanuel, God met ons. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods enige geboren zoon. Verwinnaar van de troon. En de zegen is ons beschoren. Want te dien dagen zullen zij die met hem, gerechtvaardigd door het geloof, met hem zijn gekruisigd en met hem zijn opgestaan. Met hem regeren als koningen de 1000 jaren, Openbaring 20. Het koninkrijk van David is hersteld. Te dien dagen. Te dien dagen zal vervuld worden wat de engel Gabriël heeft aangekondigd aan Maria. Deze Jezus zal groot zijn. En hij zal de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Heeft u ooit gelezen in de Evangelie dat de Heer Jezus tijdens zijn eerste komst op aarde op de troon van zijn vader David is gaan zitten te Jeruzalem? Nee, hè? Wij weten immers dat het Sanhedrin en alle Joden diep verontwaardigd waren dat destijds de troon van David bezet werd gehouden door die Edomiet, Herodes, en zijn slangenzaad. Wanneer komt Davids grote zoon, verwinnaar van de troon? Zoals de vraag, de prangende vraag van elke Jood tijdens Christus' eerste omwandeling op aarde in Israël. Achter waren 4 blinden, die wisten het. Die mensen die waren zo blind nog niet. Die riepen: gij zonen Davids, ontferm u mijner. En er was een Libanese vrouw, de Syro-Fenicische, die riep: gij zonen Davids, ontferm u mijner. En voor de rest was Israël zwijgzaam. Begreep maar niet dat deze lijdende knecht deze man van smarten, Davids grote zoon was. Want als dat waar zou zijn, waarom stoot hij de Herodes-dynastie dan niet van de troon? En waarom bestijgt hij Davids troon niet als Davids grote zoon? Eigenlijk heeft de kerk tot op de dag van vandaag nog steeds dezelfde moeite met wat Gabriël destijds verkondigde aan Maria als de Joden van weleer. Men heeft geprobeerd die troon van David in te vullen in de geschiedenis van de kerk. Maar sinds de derde eeuw, Origenes, bleef er natuurlijk niets anders over dan die troon van David te vergeestelijken. Dus de delierte jongelui als een van God gegeven woord, dabar, wat ook een daad zal zijn, een werkelijkheid. Men heet van de troon van David in de loop van de kerkgeschiedenis een virtual reality gemaakt, een schijnwerkelijkheid, een sprookje. Maar sinds 1948 de ogen van velen geopend zijn dat God in zijn plan met Israël nog niet klaar is, met Israël en de wereld. En dat al die profetieën die gesproken, uitgesproken werden met het oog op de toekomst van de wereld en van Israël in het bijzonder, wel eens letterlijker waar zouden kunnen zijn als we ooit dachten. Sinds die tijd gloort er een hoop in de kerk dat we weer gaan verlangen naar de dagen die zullen komen, waarop Jezus, nadat hij op de wolken des hemels verschenen zal zijn, zal neerdalen op de aarde, op de olijfberg, zoals die twee engelen hebben aangekondigd. En daarna door het Kedrondal heen zal gaan. Want hij zal op de onderweg uit de beek drinken. En daarna in glorie de stad Jeruzalem zal binnengaan. Om de troon van zijn vader David in bezit te nemen. Want Sion, de berg waar die twee moskeeën staan, is van God begeerd. Hier zal ik wonen, als Immanuel, God met ons, zal wederkomen op deze aarde. Dan zal God weer tabernakelen onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. En verlangt u er ook wel eens naar om dan die Heer Jezus te zien, waarachtig God en waarachtig mens, de tekenen nagelen, nadat hij zijn voeten heeft gezet op de olijfberg, zal tonen aan Israël? Verlangt u er wel eens naar dat de woorden van Jezus dan vervuld zullen worden? Die hij uitsprak in zijn laatste ontmoeting met het Joodse volk op het Tempelplein. Gij zult mij nu niet meer zien. Maar als gij mij weer zult zien, dan zult gij zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Israël, de rest, het overblijfsel van Juda en Jeruzalem. Ze zullen de stad uitgaan om hem binnen te halen. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En ze zullen opnieuw, op bijna dezelfde plaats als destijds, roepen, Hosianna. En u weet wat dat betekent, hè?
Heere, geef nu heil. Help nu. O, is Israël in nood. In 2010. Er zal verlossing komen, want Jezus' goedheid is zeer groot. En dan zegt Zacharia in hoofdstuk 14 van zijn wonderbare profetie. Als hij zijn voeten gezet zal hebben op de olijfberg, dan zal hij koning zijn over de ganse aarde. Jezus, koning van Israël, vanuit Israël de wereld regerend, waar Israël vandaag de wereld inkomstenverlies geeft. En er miljarden gespendeerd worden vanwege het politieke probleem dat Israël heet. Zo zegt de profeet Jesaja, dan zal Jacob de wereld met inkomsten vervullen. Wie had dat ooit kunnen denken? Jesaja. Wat geeft ge ons een perspectief? Toen u daar stond, terwijl Agas amper luisterend de watergangen aan het inspecteren was, en u zei, Agas, eis een teken dat de Heere met je zal zijn als de komende verovering van noordelijk Israël en van Syrië in die goddeloze coalitie als een storm over Juda zal trekken. Eis een teken. Maar Agas zei in zijn schijnvroomheid, ik zal de Heere niet verzoeken. Hij was een diplomaat in hart en nieren. En ik dacht, ik brand me niet aan wat mijn vader destijds heeft gedaan, Uzzia, die de Heere verzocht heeft. En dan spreekt Jesaja uit. Dan zal God een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Immanuel. En 700 jaar later herhaalt Gabriel, een maagd zal zwanger worden, zal een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus. Immanuel en Jezus zijn dezelfde persoon. Boter en honing zal hij eten. En dat brengt me bij een poging om uw vraag te beantwoorden. Als u zegt dat het koninkrijk van God bij de wederkomst van Christus pas op aarde zal komen, is dat dan wel in overeenstemming met de schrift? Want de Heer Jezus spreekt er toch destijds, en dat was notabene zijn eerste preek in Galilea. Bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Daar heeft u gelijk aan. En de Heer Jezus zei toch, indien ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is het koninkrijk Gods tot u gekomen. Daar heeft u gelijk aan. Ja, hoe zit het dan? Is het dan gekomen of komt het nog? Wel, het komt boterzacht. En straks met kracht. Wat bedoelt u, dominee? Toen Christus op aarde kwam, stond hij op een dag tussen veel mensen die zich verdrongen om zijn woord te horen. O, sommigen hadden geen belangstelling voor zijn woorden, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar daar stond hij met zijn discipelen. En gevraagd zijnde van de fariseeën en de schriftgeleerden wanneer het koninkrijk Gods zou komen, zei hij, het koninkrijk Gods is midden onder uw lieden. Een prachtige vertaling van entos humin, in het Grieks dat betekent jullie maken mee dat het koninkrijk Gods midden onder jullie aanwezig is. Want Jezus stond daar. De koning. En zijn gelovigen. Zijn onderdanen, de discipelen. Het koninkrijk Gods kwam zo boterzacht dat zelfs de discipelen er geen erg in hadden. Het koninkrijk Gods was zo verhuld en die koning was zo verhuld als koning dat ook de discipelen niet begrepen waarom hij zo vaak ontging uit de handen van het volk, omdat ze hem koning wilden maken. En als niemand genezen had, zei hij, zegt niemand iets. Want zijn tijd was nog niet gekomen. De tijd van zijn wederkomst. Het vrederijk van 1000 jaar wat dan zal aanbreken als de eerste fase van het eeuwig koninkrijk. Als het koninkrijk komt, komt het boterzacht. Daarom zegt de kerk, nu, uwer is het koninkrijk. Dat is nu een feit. Al zit de Heer Jezus nu niet op de troon van David in de hemel, maar volgens Openbaring 3 vers 21 is hij gezeten in de troon van zijn vader. Die troon van David staat niet in de hemel, maar staat straks op de berg Sion in Jeruzalem. Bent u een onderdaan van koning Jezus? En jij? Heeft hij je hart gestolen? U kiest mijn hart tot koning. En straks, Heer Jezus, heel de aarde uw gebied. Wat hebben wij de wereld te bieden? Als we alleen praten over bekering. Terwijl de Heilige Geest in 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 ons leert. De bekering is de helft van de zaak van het koninkrijk. De andere helft is dat ge de Zoon uit de hemel verwacht. Want het koninkrijk Gods komt boterzacht, maar straks met kracht. O dominee, maar dan heb ik een vraag, zegt u het eens. Volgens mij staat er in Marcus 9 al een tekst over de komst van het koninkrijk met kracht. Als ik me goed herinner, heeft onze predikant of een van de vorige dominees die hier mochten staan, daar ooit eens over gehad, dat er Jezus heeft gezegd, dat nog in die tijd, in die generatie, er enkele zouden zien die bij Jezus waren, die het koninkrijk God zouden zien met kracht gekomen. U heeft gelijk. En toen Jezus dat aankondigde, sommigen die hier staan, zullen zien het koninkrijk Gods met kracht. Toen heeft hij zich enkele uren later met 3 discipelen teruggetrokken, waarschijnlijk op de berg Hermon. De berg der verheerlijking. En daar verscheen God in een wolk. En daar verschenen Mozes en Elia, de 2 getuigen. toen werd zo vervuld wat Jezus had aangekondigd, dat een paar van de zijnen, waaronder Petrus, het koninkrijk Gods met kracht zagen. Want hij veranderde voor hun ogen van gedaante. En hij kreeg de luister van zijn heerlijkheid van de toekomst. Jezus heeft even van 's vaders wegen de vreugde die hem was voorgesteld van zijn wederkomst en zijn koninkrijk om straks ervaren. Het is dan ook geen domme opmerking van Petrus dat hij zegt: Heere, laten we voor u een tempel bouwen. En van Mozes en Elia heen. Want Petrus wist, als de Messias zich in zijn luister zal onthullen, als Davids grote zoon, dan zal zijn koninkrijk geen einde hebben. En hij zal op de troon van zijn vader David koning zijn tot in der eeuwigheid. Laten we een tabernakel bouwen. Want de Geest zei immers dat u zult tabernakelen onder de mensen, bij hen zult wonen. Ja, maar Petrus, heb je dan Psalm 68 niet begrepen? Die berg der verheerlijking, dat is de voorlopige vervulling van het koninkrijk van God met kracht. Want Bazans bultige bergen, Hermon, zijn groot. Maar die berg heeft God niet begeerd tot zijn woning. Die niet. Maar Sion, Jeruzalem, daar zal ik wonen, zegt God. Daar is mijn rust. Mijn Ariel. Mijn vuur en haardsteden. Wat springt gij bultige bergen omhoog? God heeft Sion begeerd. Ach, Petrus die ging het wel begrijpen hoor. En ik hoop wij met hem, toen hij op de Pinksterdag door de Heilige Geest vervuld, de gestalte van deze meerdere David in al zijn luister mocht onthullen. En hij zegt, en dan zegt hij, deze Jezus, hè, die is tijdelijk opgenomen in de hemel. Totdat de tijd komt van de wederoprichting van alle dingen, zoals de profeten gesproken hebben. De hemel moet hem tijdelijk ontvangen. Maar hij komt. Waarom denkt u dat Petrus op de Pinksterdag sprak over de wederkomst van Christus toen hij de teken uit Joël 2 aan het volk verhaalde? Omdat hij wel geloofde wat die twee mannen hadden gezegd op de olijfberg: deze Jezus zal alzo wederkomen, gelijk hij hem ten hemel heeft zien heenvaren. Heugelijke tijding, bron van hartsverblijding, evangeliewoord. Hij zal koning zijn op de troon van David en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Misschien vraagt iemand: en waar ben ik in dat plaatje, dominee? Ja, dat is een goede vraag. Maar is het plaatje, of is dat toch een te magere benoeming van het panorama dat zich voor onze ogen ontrollen zal, als op die grote dag Jezus zal verschijnen in heilig sieraad. Psalm 110. Is dat plaatje, dat woord niet te bekrompen en te benepen om aan te duiden dat wij die in Jezus geloven, bent u dat ook? Wel, ben jij dat? Dat wij die in Jezus geloven ons op die dag zeer zullen verblijden, omdat de dauw van onze jeugd onze vreugde in Christus zal zijn. De dauw van onze jeugd? Jawel. De zoektocht naar de heilige graal zal ten einde zijn. De steen der wijzen zal niet meer gevonden hoeven te worden. Dan Brown hoeft geen verloren symbool meer te schrijven. Nog een Da Vinci-code te onthullen. Want op die dag zal de eeuwige jeugd beginnen voor allen die Jezus Christus in dit leven als koning hebben leren kennen. De opstanding van de rechtvaardigen zal zijn als de dauw die plotseling op de aarde ligt. En als de zon der gerechtigheid in die druppels zal schijnen, zullen ze de couleur van Jezus weerspiegelen. Paulus zegt: en wij die levend overgebleven zijn, zullen op die dag veranderd worden. Ook de dauw van onze eeuwige jeugd ervaren. In een punt destijds, 1 Korinthe 15, vers 22, als de bazuin zal slaan, zullen we van verderfelijk onverderfelijk worden. En zullen samen verenigd worden met onze ouders en grootouders en voorouders, de kerk der eeuwen, uit Jood en uit Heiden, die al ontslapen waren. En we zullen met hen verenigd worden. We zullen dan samen geboren blijken te zijn in de vroege dageraad van de morgenglans der eeuwigheid. En dan zal vervuld worden wat Jezus destijds zei en wellicht nu weer zal herhalen. Ik ben gekomen opdat ge het leven hebt en overvloed. Want dat koninkrijk van Christus Jezus, wat dan geopenbaard zal worden, zijn koninkrijk van overvloed, van zegen. Het zal alles waar hij zijn voetstap zet, druipen van vet. Wat een panorama ontrolt zich voor onze ogen. En het is uw en mijn toekomst, indien we vandaag onze zonden berouwen en op zijn vergevende liefde betrouwen. U en mijn toekomst. De bergen zullen geschool maken. En de eeuwige heuvelen in Israël vrolijk gejuich. De bomen zullen de handen samenklappen. En het veld zal Israëls koning eren. En ik hoor psalmen van de einde der aarde. En ik hoor ze zingen: gezegend zij die grote koning, die Davids troon beklom. U en mijn toekomst? Ja, dominee, als ik dan niet mag zeggen, waar ben ik in dat plaatje? Waar zal ik zijn in dat panorama? Plaats waarvan Jezus gesproken heeft. Toen hij het avondmaal instelde. U hoopt dat volgende week ook te vieren, heb ik begrepen. Toen hij zei, ik zal nu niet meer met u eten van de vrucht van de wijnstok, totdat ik die zal eten in het koninkrijk mijns vaders. Als Davids grote zoon op deze berg Sion, jawel, een maaltijd zal aanrichten van reine wijnen. Jesaja 35. En de bewinselen waarmede de volkeren ontbonden zijn, zal wegnemen. Als ik het modern zeg, de bedwelming, de narcotisering, waarmee de volkeren der wereld vandaag beneveld zijn. En met name de haat van zoveel volgelingen van Mohammed tegenover Israël, die alleen maar verklaarbaar is als je denkt aan een bedwelming. Ik hoorde gisteren zeggen van een Arabier uit de Gazastrook, die tot bekering gekomen was, tot geloof in de Heer Jezus Christus. Allah kan nooit de ware God zijn, want Allah haat de Joden. En in de ware God is geen haat. Deze in Jezus Christus gelovig geworden Arabier is met de drie wijzen uit het oosten, Irak, zijn voorloper van hen die zullen komen door goddelijk licht geleid, om nakroost wat de Heere wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Al de heidenen door uw handen voortgebracht uit alle landen zullen tot u komen, Heer. En dan is Johannes in vervoering als hij hoort hoe Jezus vanuit de hemel hem vertelt, Openbaring 5, dat ten dien dagen alles wat in de hemel en op de aarde en onder de aarde is, zal zeggen, lof zij het Lam. Dat ons kocht met zijn bloed. U zult daar zijn waar u volgende week zondagmorgen wil zijn. Tenminste, als u een kind van God bent en jij de vreze des Heren kent. Want die zondagmorgen aanstaande het avondmaal viert, die doet dat totdat hij komt. En dan niet meer. Want dan zal die zelf op deze berg die van God begeerd is en tot zijn woning hoog vereerd, zijn tafel aanrichten. En de bruiloft des Lams zal beginnen. Wat een vreugde. Dan zal vervuld worden En mijn blijdschap, zegt Jezus, zal in u zijn. O strijdende kerk, behoort u ook bij dat volk dat zo vaak door onweer wordt voortgedreven? En vreest, één deze dagen zal ik door een andere koning omkomen. Een Saul, type van de Satan. De stenen van u zullen gans sierlijk gelegd worden. Sion, Jeruzalem. U zult op saffieren gegrondvest worden. De heerlijkheid van die stad zal zo schitterend zijn. Ik moet er altijd aan denken als ik die prachtige hoge gebouwen langs de Maasoever zie staan. Waar het glas blauw kristallijn weerspiegelt. Een mager beeld van de heerlijkheid van de muren van die stad die God heeft begeerd. Sion, Jeruzalem. U die vandaag in de strijd bent en zondagmorgen teerkost voor onderweg afbidt in de tekenen van brood en wijn. U is een teken gegeven, het Immanuelsteken. God niet alleen nu met ons, maar ook straks met ons, tot in der eeuwigheid. U die zondagmorgen hier aan zijn tafel wil zitten, u zult in zijn toekomst ook aan zijn tafel zitten. U, die misschien in deze wereld niet was gewenst. U bent bij God geen ongewenst kind. Wie u ook in deze wereld heeft veracht, God wil u niet verachten. Nog oor, nog oog van uw verdrukking wenden. Maar heeft beloofd, wanneer u zit in ellende, u te horen van omhoog. Bedenk, zijn oog slaat u in liefde gade. Hij wil u heil bereiden, u in een vesting leiden. Welke vesting? De stad Davids. Berg Sion. De dag voordat Martin Luther King vermoord zou worden bij een bomaanslag, heeft hij gepreekt voor een grote menigte. En hij wist niet dat het zijn laatste preek zou zijn. En hij zei tegen de mensen: er zullen nog vele ellendige dingen komen. Maar het raakt me niet meer. Want ik heb op de berg gestaan. Sion. En mijn ogen hebben gezien. De koning in zijn glorie. Ach, mogen onze laatste dag ook zo zijn. Om dan onze ogen te sluiten, terwijl onze lippen nog prevelen. Kom, Heere Jezus. Kom haastiglijk. Amen.